Volgens mij zijn we live, jongens. Michaël, ik begin bij jou, want ik heb jou net echt gewoon letterlijk achter je stand uitgesleurd.
Daar stond ik even voor de leut met mijn zoon en mijn vriendin die staan daar vandaag.
Ja.
Met de kraan voor de Great Co-Creation Movement, de Great Citizens Movement. Dat heet tegenwoordig Great Co-Creation Movement.
Nou, dan is het natuurlijk eigenlijk een open deur. Wat is dat?
Wat is dat? Nou, dat is een beweging die ik eigenlijk gestart ben met een aantal mensen. In 2021, 2022 denk ik. Om ervoor te zorgen dat we aan een betere wereld kunnen werken. Maar dat we wel uitgaan van bepaalde waarden die we delen. Want we kunnen zeggen, we vinden de wereld zoals die nu is niet mooi. Maar we kunnen, en het moet anders. Maar wat willen we dan precies anders? En toen hebben we bedacht, dan gaan we een aantal waarden opschrijven. En toen zijn we bij een soort kernwaarden uitgekomen. En die zijn vrijheid, uiteraard. Wijsheid, medemenselijkheid en co-creatie.
Kijk.
En toen heb ik een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring geschreven.
Zo.
Karen heeft daar aan meegewerkt om hem opnieuw te schrijven. Want in 2020 was het nog wel een beetje van, ja, wij keren ons een beetje af van die wereld. Maar nu is het meer van, hé, maar wat willen wij? En wij zijn in vrijheid geboren. We hebben al een goddelijke vonk. En die is eigenlijk vers van de pers. Ligt op de kraan.
Dat is al een fantastisch verhaal. Michaël en Schippers, welkom.
Dit is trouwens overigens op persoonlijke titel.
Op persoonlijke titel. Ja. En Karin Haarmaker Zondag, welkom. Want jij bent ook mee aangeschoven. En we hadden het al over waarden. Jij had ook nog een prachtige folder over universele waarden. Brand los.
Het leuke is dat wanneer een tijdbeeld aan het veranderen is, wat onze tijd echt is, ook al lees je het nog niet in de krant, maar dan zie je dat overal in de wereld soortgelijke initiatieven ontstaan, soortgelijke gedachten. Het is alsof het veld gewoon op een gegeven moment zegt van, ga je mee bezig. Dus Michaël en ik zijn onafhankelijk van elkaar bezig geweest met hetzelfde. Wel met een iets andere insteek. We hebben gewerkt aan ook aan het opbouwen van een gemeenschap, maar echt ook in een maatschappijvorm, dus met een eigen structuur. Als een van onderop beweging. En daarvoor hebben wij als uitgangspunt de natuurwet genomen. Dat is niet doden, niet liegen, niet stelen, niet dwingen. Je hebt niks anders aan wetten nodig dan dat, want in feite valt alles daaronder.
Ja.
Het betekent bijvoorbeeld niet dwingen, betekent ook geen monopolieindustrie die jou kan dwingen meer te betalen dan nodig is. Dus als je een gemeenschap schept van mensen die universele waarden die we daarvan afgeleid hebben ondertekent, dan weet je in tijden van crisis, ik kan naar die mens toe, want die kan ik vertrouwen.
Ja.
En we willen dus ook echt veel meer vanuit de van onderop beweging kijken naar waar liggen nou je talenten? Wat wil je? Waar heb jij behoefte aan? En we zijn zo ingedut eigenlijk in onze maatschappij. We zijn zo afhankelijk geworden, ook door de verzorgingsstaat die goede dingen heeft, maar ook ons afhankelijk heeft gemaakt, terug naar eigen verantwoordelijkheid. En wat voor ons heel belangrijk is eigenlijk ook wat Michaëla zegt, dat je bent een godsvonk, je bent een kind van God. En als jij hier het goddelijke, je kan God definiëren zoals je wilt. Hè? Want God kan negatief gezien worden als je aan de kruistochten denkt. Maar zo bedoelen we het niet. We bedoelen het echt als zeg maar, het licht, de bron, het goddelijke. En jij bent daar een aardse manifestatie van. Dus tussen jou en dat licht staat niets. En wat je nu ziet is dat allerlei systemen en organisaties, of het nu een kerk is of een overheid, die hebben zich daartussen geplaatst. Waardoor zij zijn gaan zeggen wat jij wel en niet mag voelen, wel en niet mag denken. Terwijl dat in feite uit de bron zelf, uit jezelf moet komen. En wanneer je dat uit jezelf laat komen en die natuurwet gewoon in gedachten hebt, dan ben je er voor anderen. En dan is het leven van je talenten automatisch een geschenk aan anderen. Dus vanuit die gedachte zijn we bezig gegaan. En we bestuderen zowel cultureel als religieus, maar ook juridisch, wat er eigenlijk ons tegenhoudt. En we kijken, wat kunnen we daaraan doen? En dus, dat is waar we mee bezig zijn, dus op een heel breed vlak met mensen. En in die universele waarden staat dat dus, van waar wij van uitgaan. En een heel belangrijk uitgangspunt is ook, jij mag hulp vragen. Jij bent zo belangrijk. Niemand is belangrijker. Iedereen is even belangrijk. Dus als jij hulp nodig hebt, dan ben je belangrijk genoeg om het te vragen en het te krijgen.
Ja, dat is een mooie, want daar hebben mensen moeite mee.
Jazeker.
Hulpvragen. Ja. Hoe zou dat komen, denk je?
Dat is 2000 jaar kerkgeschiedenis. Ik bedoel, als je alsmaar eeuw na eeuw ingepeperd krijgt van u zijt allen zondaars en schuldgevoelens en dat de vrouwen ook nog eens de eeuwige erfzonde op hun nek hebben. Dan zie je ook nog de onbalans in de maatschappij, waar een machtscentrum in feite de regie heeft overgenomen. Al eeuwen en eeuwen lang is dat zo. En zie je ook dat op een gegeven moment mensen murf raken of niet beter weten. Ze komen in systemen terecht. En een eeuw geleden, als jij een boer was in Drenthe en je moest veen steken, turf steken om je in je levensonderhoud van je gezin te voorzien, dan kon jij niet nadenken over dit soort dingen. Maar wat we nu zien, is dat we veel meer vrijdenkers hebben. Mensen die onafhankelijk gaan denken. Mensen die niet meer zo ontzettend klem zitten met hun maatschappelijke situatie, dat ze als die veenboer 7 dagen in de week moesten werken. En dat is ook iets. Als je kijkt naar systemen die mensen eronder willen houden, is dat juist het makkelijkste voor ze. Zorg ervoor dat mensen zo weinig mogelijk tijd hebben, dus zo hard mogelijk moeten werken, financiële problemen hebben. Ja. En dat is eigenlijk het gevecht wat wij ook willen aangaan. Altijd vechten met de pen, nooit echt met fysieke strijd. Dat is gewoon zit niet in onze universele waarden. Het is echt die vechten met de pen, maar gewoon aankaarten en mensen motiveren om op een andere manier in dat leven te staan, om er voor elkaar te zijn.
Ja, ja. Wat een prachtig verhaal. Hoe combineren jullie dit nu?
Ja, dat is overigens, de pen is mightier than the sword. Ja, dat is natuurlijk weer niet.
Ja. Het Engels wat Karin.
Ja. Nou, heel fijn vind ik als ik dat doe.
Ja, het pen is machtiger dan het zwaard, dat is waar. En ik had Michaëlle op andere punten al gevolgd, hè, met haar eigen beweging. En op een gegeven moment denk ik van, ja, verrek, jij bent qua denkwijze eigenlijk bezig met waar ik mee bezig ben. Dus hier gaan we echt nog wel wat uurtjes over praten.
Ja. Karin heeft hele complementaire kennis en dat vind ik heel mooi. Dus ik kan echt uren naar haar luisteren, omdat ze dingen vertelt die ik nog niet wist. En er zijn maar weinig mensen die dingen vertellen die ik nog niet weet. Dat klinkt misschien heel arrogant, maar als wetenschapper, ik heb een hele brede kennis en een hele brede interesse. En op een gegeven moment weet ik het wel. Maar zij weet zoveel dingen die ik niet weet. Vind ik
mooi,
heerlijk.
Hè?
Ja, maar dan is Michaëlle weer een heel fijn klankbord. Want het is takke, takke, tak gaat dat dan.
Ja, wat grappig. En hoe zit dat dan nu in elkaar in praktische zin? Hoe komen mensen dan nu aan jouw stand of jouw stand en dan?
We kunnen ze het een en ander vertellen. Wat wij doen is dat er is zoveel informatie om gestructureerd te laten zien hoe het echt in elkaar zit en wat dus ook de tactieken zijn waardoor je klein gehouden wordt. En wij geven introductiebijeenkomsten waarin we hebben kant-en-klare filmpjes gemaakt, of films gemaakt, dus we zitten echt een paar uur, waar het helemaal stap voor stap wordt uitgelegd. En dan kun je zelf gewoon verder en dan kun je zeggen van, goh, spreekt mij dit aan? Wil ik daar iets mee doen? Of niet? Even goede vrienden, want het gaat om jouw verantwoordelijkheid. Ja. Het gaat om jouw keuze.
Ja.
En ik geef ook regelmatig lezingen en dan vertel ik erover via allerlei invalshoeken. Ik heb lezingen over het juridisch systeem gegeven. Ik heb lezingen over het kwantumveld idee en Rupert Sheldrake. Het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Maar steeds komt het neer op één ding. Dat is, jij bent waanzinnig belangrijk als mens. En het kan zijn dat als jij het besluit neemt om te veranderen, dat net het keerpunt kan zijn waardoor dingen gaan veranderen. Dus ieder is belangrijk.
Ja, mooi.
En iedereen heeft een vrije wil.
Ja, precies.
En die vrije wil, die mag eigenlijk niet geschaad of geschonden worden. Dus daarom laat je mensen ook vrij. Om zelf die keuze te maken.
Ja, ja.
En alle systemen waarbij je zelf niet mag kiezen, dat klopt er iets niet. Maar waar ik op uitkwam was dat eigenlijk iedereen ook aan trauma zou moeten werken. Want we hebben elkaar eeuwenlang getraumatiseerd, gehertraumatiseerd. Hè? De kruistocht alleen al.
Ja.
En alles wat je doet heeft een negatief ripple effect. Maar je kunt ook een positief ripple effect creëren. Dus als één iemand in een gezin, waar de kinderen allemaal getraumatiseerd zijn, als die met heling begint, heeft dat al een positieve uitstraling op de anderen.
Ja.
Ik ben heel erg heftig zelf, persoonlijk met heling begonnen. En toen ik eindelijk een hele effectieve manier had gevonden om te helen, begonnen mensen te vragen, nadat ik net een sessie had gehad, ben je op vakantie geweest. Fantastisch, je gezicht verandert, ja. Ontspant. Ja. Terwijl ik er niet slecht uitzag, maar de mensen zagen duidelijk verschil. Echt wel bijna iedereen. Van, oh, ben je naar de kapper geweest? Ben je op vakantie geweest? Iedereen zag iets aan mij.
Ja, lichter vond ik heel bijzonder. Uitzien. En ja. Ik heb wel eens gehoord dat sommige trauma's, of misschien wel alle, als je dit oplost bij één mens,
ja.
Dat het dan 7 generaties verder gaat. Dus terug, zeg maar. Hè? Want we hebben natuurlijk ook voorouderlijk trauma. En dat je het dan op die manier energetisch al een heel stuk opruimt. Dus als het goed is en je zou dan nog bijvoorbeeld aan kinderen willen beginnen. Ja. Dan hebben die al een stuk minder belasting.
Ja.
Ja, en het werkt vooruit, maar het werkt ook om je heen. Dus
en
in
achteruit,
deze tijd.
Ja,
dus generaties terug. Maar in ieder geval om je heen. Dat ripple effect, daar ben ik heel erg mee bezig. Ja. Ik wil al jarenlang daar een wetenschappelijk artikel over schrijven. Ik ben ook al begonnen een tijd terug. Maar er was helemaal niks over in de wetenschappelijke literatuur. Praktisch niks over te vinden. Vond ik heel bijzonder. Over de meest basale dingen kun je niks vinden.
Ja. En jij hebt dat volgens mij ook een beetje ergens in een boek gegoten.
Ja, ik heb nu een boek Terug naar jezelf geschreven. Ja. Maar dat was heel bijzonder. Gisteren is de boekpresentatie geweest. Karen heeft een mooie bijdrage geleverd. En Huibrecht Boluit heeft er iets over gezegd. En wat ik wel heel erg complimenteus vond, was dat hij zei dat het beste boek over narcisme wat hij had gelezen. Narcistische dynamieken. Dat had ik niet verwacht. Maar we hadden wel het idee van, er is meer dan alleen maar dat narcisme. En iedereen heeft het over narcisme. Maar het is veel dieper en veel meer dan, veel complexer. En dat hebben we in dit boek proberen te vervatten.
Ja.
Dus dat het ook inderdaad generationeel, intergenerationeel doorwerkt. En dat zowel narcisme als empathie vanuit trauma ontstaat. Dus de een kiest als een soort copingmechanisme empathie en gaat heel erg de ander helpen. En de narcist die denkt, mooi, ik maak daar gebruik van om te krijgen wat ik nodig heb. En beide krijgen niet wat ze nodig hebben.
Ja.
Zeker niet in zo'n relatie. Dus wat hebben ze nodig? Aandacht, liefde. En dat heb je moeten ontberen in je jeugd en dan ga je allerlei omwegen verzinnen.
Ja.
En daarom is dat, en het is natuurlijk versimpeld, hè? Er zijn allemaal tussenvormen.
Ja.
Maar in het boek hebben we gezegd, we versimpelen het en we laten ook zien wat de binnenwereld is van zo iemand. Dus een narcist heeft een compleet ander idee van de wereld dan, kijkt heel anders tegen de wereld aan van, what's in it for me? Wat kan ik eruit halen? Wat kan jij mij, ben jij nuttig voor mij? Ben je niet meer nuttig voor mij? Dan hoef ik je even niet meer te hebben. Ja. Dan ben je een soort uitgeknepen citroen die weggegooid kan worden. Maar zolang er nog iets uit jou gehaald kan worden, wordt dat gedaan. En die empathie denkt, ja, maar dat kan toch niet? Vooral als de relatie stuk loopt. Nou, dat zal hij of zij toch niet doen? Ja, natuurlijk nog veel erger. Je moet het allerergste bedenken. Ja. Er zijn zelfs partners die elkaar doden na afloop van een relatie. Dus, maar je kunt het je niet voorstellen als empaat. En daarom geloof je niet dat die persoon dat doet. Terwijl je het wel voelt dat het kan gebeuren. Dat gevaar voelen mensen vaak wel.
Ja. Ik hoorde gisteren ook de opmerking, op het moment dat het te lang duurt, kan een empaat zelfs narcistische trekjes krijgen.
Ja. Wat er dan gebeurt is eigenlijk, dat noemen we dan een empathische collapse, dan stort diegene in. Want dat empathie geven, dat kun je natuurlijk tot een bepaalde hoogte doen. En op een gegeven moment ben je die uitgeknepen citroen. Maar als je dan niet uit de relatie bent gestapt en aan jezelf bent gaan werken, dan kun je alleen nog maar aan jezelf denken. Ik vergelijk het met als je een fikse griep hebt en je ligt met een barstende koppijn op bed. Dan kan je echt niet bedenken wat een ander nodig zou kunnen hebben. Dan kan je alleen maar denken van, ik hoop dat het een keer overgaat. Nou, dat is een beetje wat voor mijn gevoel gebeurt in een relatie waarbij degene de relatie niet beëindigt en niet aan zichzelf gaat werken. Of beëindigt of zorgen dat ze allebei natuurlijk aan zichzelf gaan werken. Dat zou ook nog het allermooiste zijn en dan bij elkaar kunnen blijven.
Ja.
Dat idealistische verhaal heb ik nog niet echt tegengekomen.
Nee.
Wel bij stellen, maar nog nooit dat een echte narcist en een echte empaat beide zo goed aan zichzelf waren gaan werken dat ik hoop dat het wel kan.
Ja.
Ik ben heel optimistisch, maar
ja, dan hebben we
het gezien.
Toch...
Ja. Nee, maar het is misschien nog een kleine aanvulling. De narcist die zorgt ervoor dat die degene op wie die leunt, dat die helemaal voor zichzelf heeft. Dus die begint een strategie om diegene helemaal te ondermijnen, het zelfbeeld te ondermijnen. En ook een strategie om de omgeving tegen die persoon op te zetten. Dus er worden negatieve verhalen over verteld, wordt geroddeld. Er worden,
flying monkeys.
Gaslighting komt erbij. Ja.
En isoleren, hè?
Het is helemaal afgesneden. Dat is dus het isoleren. Gevolg is dat de enige spiegel die de empaat dan nog heeft, is de narcist. En dat betekent dat het een spiegel is waardoor je niet aan zelfreflectie kunt doen. Ja. Het gevolg is ook dat je zo ontregeld raakt en zo gaat twijfelen, dat je eigenlijk bijna verstikt in de twijfel aan jezelf. En dat betekent dus een focus op jezelf, maar dat is niet dat je een narcist wordt.
Ja.
Het is, je wordt zo teruggeworpen op jezelf, dat je alleen nog maar met dat soort vragen bezig kunt zijn. Ja. En op een gegeven moment een scherm kunt trekken om door te functioneren. En dan je ook van jou uit niet meer verbindt. Maar dat is dus een bijna een wanhoopsituatie. En dat is niet vergelijkbaar met dat een empaat dus ook een narcist kan worden. Nee. Want dat zie ik
goed
dus niet.
Goed dat je het opheldert, ja. Eigenlijk komt het, wilde ik zeggen, weer terug bij eigen verantwoordelijkheid. Ook voor, we generaliseren nu, de narcist en empaat, we kennen de gradaties wel. Dus ik snap heel goed wat jullie daarmee bedoelen. Maar als de een en de ander de verantwoordelijkheid zou nemen voor de heling, eigen heling, dan denk ik dat je een heel eind komt. Maar dat wordt ons ook niet geleerd.
Nee.
Ik denk dat daar wel een schakeltje ontbreekt.
Ja, en ik denk zelfs in zo'n relatie dat de narcist ook helemaal niet wil dat die empaat gaat helen. Want dan
is hij zijn wandelstok kwijt.
Ja. Exact.
Ja, dus is daar een oplossing voor? Beschrijf jij die in je boek of heb jij het vooral over zelfheling?
Nee, we beschrijven eigenlijk alle vormen. Dus we hebben bijvoorbeeld narcisme in een relatie. Maar er worden dus ook cases beschreven. Stel dat ze kinderen krijgen, hoe gaat het dan met de kinderen? Stel dat ze jarenlang bij elkaar blijven. Stel dat de een inderdaad gaat helen en de narcist ook eigenlijk wel dat wil. Mm-hmm. Dus alle vormen worden wel beschreven, maar er zit ook een stukje heling in de zin van dat het een zelfhulpboek is.
Okay.
Ten dele. En waarin ook, zeg maar evidence-based, op wetenschap gestoelde dingen die ik heb ontwikkeld, heb ik daarin opgenomen.
Mooi.
Ja, en het is vooral zo goed omdat het leest als een trein. Het leest heel makkelijk. Het zijn ook voorbeelden die heel herkenbaar zijn. En de zelfhulp begint daar al, dat je op een gegeven moment denkt van, ze hebben het over mij.
Ja, ik ben dus niet de enige.
Ik ben dus niet de enige.
Ik ben niet gek.
Juist.
Precies.
En Karen heeft het voorwoord geschreven. Prachtig voorwoord overigens. Daar was ik heel blij mee.
Ja.
Waarin ze dan ook zegt dat ook zo'n morfogenetisch veld kan creëren.
Ja.
Nou, op het moment dat steeds meer mensen die in zo'n empathische een te empathische relatie verstrikt zijn geraakt vanuit zichzelf empathisch met een narcist. Op het moment dat die bewust worden, voor zichzelf gaan kiezen, eruit durven komen, krijg je gewoon dat energetisch gesproken er een andere energie, ik noem maar het veld in wordt gestuurd. En dat noemen we het middelpunt energieveld, of je kunt het Akasha-chroniek noemen, je kunt alle namen geven. Maar die energie gaat dus niet verloren. En als dus door zo'n boek een heleboel mensen wakker worden, want het gaat over vrouwen en mannen. Vrouwen en mannen zijn narcist en empaat. Als die wakker worden en de verantwoording gaan nemen voor zichzelf, van zichzelf gaan houden, voor zichzelf gaan staan, zie je dat er steeds meer vonkjes naar dat veld gaan. En dat het daardoor ook makkelijker wordt voor anderen om geraakt te worden door zo'n vonkje.
Ja.
Dus op het moment dat een aantal mensen in beweging komt, zie je dat ze, zonder dat ze het weten, anderen helpen om ook in beweging te komen.
Het rimpeleffect.
Ja. Ja.
Dus je helpt eigenlijk iedereen.
Precies.
Ik zie het ook letterlijk gebeuren. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Behoorlijk dysfunctioneel gezin. En mijn zus en ik zijn allebei bezig. Zusje is eigenlijk, ze is 14 jaar jonger. We zijn heel erg. En we spreken elkaar regelmatig, maar ik merk dat er iets verandert. Vooral de twee eigenlijk. Het interessante is, als het maar één het zou zijn, voelt dat toch anders dan dat we het nu met z'n tweeën aan het doen zijn. En misschien zijn ook andere broers en zussen bezig, maar ik heb niet ontzettend veel contact met ze. Maar ik weet van mijn zus dat ze echt heel fix traumawerk aan het doen is. En we spreken elkaar echt wekelijks daarover.
Ja.
En dat is zo helend ook.
Dat is zo mooi met een energie die. Je kent het toch met die hoe heet die metronomen? Die
metronoom.
Dan een beetje uit balans zijn en uiteindelijk allemaal.
Ja, synchronisatie.
Het is, dat is denk ik ook wat jij beschrijft.
Synchronisatie is zoiets belangrijks. En wat we zien in de samenleving is dat er het is deze niet synchroon gaan lopen. Ik weet niet zo goed de namen daarvoor even op dit moment. Maar je voelt dus dat er een synchronisatie in een bepaalde groep mensen die juist daarna in 2020 realiseerde ik me, ik moet zo'n sterk mogelijke persoon worden. Ik moet echt alles gaan opruimen wat er nog is aan trauma.
Ja.
En dat was nog, bleek nog veel meer te zijn dan ik dacht.
Ja?
Je bent nooit klaar.
Nee. Oh, oké. Okay.
Dank u.
Ja. Nee, maar nee, maar het mooie daarvan is dat als je een aantal trauma's hebt opgeruimd, dan zegt jouw psyche zegt van gefeliciteerd, geweldig. Nu ben je sterk genoeg om ook aan die voorouderlijke troep te gaan beginnen. Ja. Dus, maar je ruimt daardoor gewoon een heel energieveld van je familie op.
Ja, zeker. En uiteindelijk denk ik ook dat het een way of life wordt. Je gaat veel makkelijker dingen aankijken en zeggen van die pak ik er nog wel bij, want er ging zo goed.
Nou, sterker nog, je wordt veel rustiger.
Ja.
Je krijgt veel meer humor. Je bent helemaal niet meer zo snel beledigd. Je wordt veel rustiger. Ja. Je kunt om jezelf lachen. Het is allemaal niet meer zo erg.
Ja.
Dus je leeft zoveel
meer. Ja, lekker hè.
En dat is ook waar ik altijd op hamer om schaduwwerk te gaan doen. Want dat brengt je daar.
Ja.
Dan zou je haast zeggen dat jij daar een schoolvoorbeeld van bent. Want ik kijk tegen jou op hoe rustig jij bent. Ja, en hoe rustig ze op echt best wel heftige situaties reageert.
Maar dan is toch helemaal de bedoeling dat jullie elkaar tegenkomen?
Ja. Nou, dat is ook best wel een klik, mag ik zeggen.
Ja, ja, leuk hoor. Ja. Ja. Jij had het even over filmpjes die je kunt zien. Waar zouden mensen...
Nee, dat is alleen op de introductiedagen. Omdat die ook een toelichting krijgen. Dat mensen echt... Maar het is zo... Het is zo prettig om het even heel systematisch, zonder interruptie, gewoon in een volgorde verteld te krijgen. Ja. Omdat er is gewoon heel veel aan de hand en het is zo fijn om het gewoon systematisch te zien.
Ja.
Dus dat hebben we gemaakt.
Ja.
En dat laten we zien op onze introductiedagen. En daarna is er alle ruimte voor vragen stellen, geven we toelichting en kunnen mensen verder... En kunnen ze eventueel zelf aan de slag.
Mooi. En vinden ze jou dan op jouw website voor zo'n introductie?
Ja, ze kunnen ook naar de website van Semblia gaan. Dus deze.
Ga dan straks alles in. Welke camera kan ik pakken, jongens?
Hij hoort het niet.
Welke?
Ja.
Welke camera?
De website van Semblia. En ze kunnen ook naar mijn persoonlijke website, want karenhamakerzondag.com, want dan verwijs ik gewoon naar deze website.
Helemaal
dus dat is altijd het makkelijkste.
Super. Ja. Nou, ik hoop dat het hartstikke druk wordt. En jouw boek, hoe komen mensen daaraan?
Nou, dat is online te bestellen, maar het staat ook op de kraam.
Ja, allemaal naar Bosvreugd komen.
Vandaag nog eventueel gesigneerd exemplaar.
Ja. Dus online is het gewoon te vinden onder jouw naam.
Er is een website voor terug naar jezelf, maar het staat ook nu bij bol.com.
Oké.
Te koop.
Ja, mooi. Dus
je kan het op allerlei manieren bestellen.
Goh, dames, ik zou nog uren kunnen kletsen. Ja. Fantastisch. Maar jullie steentje wordt druk bezocht, zie ik in mijn ooghoeken. Dus ik bedank jullie heel erg voor je tijd. Heel veel succes, want het klinkt hartstikke mooi.
Ja. En, het is ook heel motiverend om hier aan te werken, hoor.
Ja, dat geloof ik. Ik word er wel blij van.
Ja,
super werk doen jullie, dames. Dank je wel voor jullie tijd.
Graag gedaan.